onvervuld en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden, en van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Psalm 118, vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er meer volgt in Psalm 118, vers 11.
Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is, maar gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Schriftlezing, gemeente, voor deze morgen vindt gij in het Evangelie naar Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem u dus het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, te beginnen bij het eerste vers. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. En zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had. En zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf. En zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan, en ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Here, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte het de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Tot zover. Laat ons eerst samen bidden, gemeente. Hoe zullen wij u noemen, Heer, op deze eerste paasdagmorgen? Morgenster der verrijzenis. Heerlijk Lam Gods, dat geslacht staat in den troon en voor den troon, maar boven alles uit de eerstgeborene uit de doden. Wat hebt gij deze dag schoongemaakt, nu gij ons als gemeente na ons 7 lijdensweken gepredikt te hebben, het evangelie van de lijdenden Christus, gij ons vanmorgen bepalen wilt bij de waarde en de betekenis van uw opstanding toen en nu, en van de doorgaande opstandingskracht die er van u uitgaat, omdat gij u vanmorgen presenteert en zegt: ik ben de opstanding en het leven. We hebben wij u te prijzen, God en Vader van den Heer Jezus Christus, dat gij uw Zoon na dit zeer strenge rechtsgeding ontslagen hebt en hem uit de doden hebt opgewekt. We hebben wij u te prijzen, Heer Jezus Christus, om uw macht en volmacht, waar gij het recht van de Vader gekregen hebt om uw leven af te leggen en het weer tot u te nemen. Hoe hebben wij u te prijzen, Geest der genade en der gebeden, Heilige Geest, die uit de Vader en de Zoon uitgaat en door wien Christus zich tot een eeuwig offer heeft opgeofferd aan het kruis, en dat ook gij in die prille morgenstond tegenwoordig waart om hem uit de doden weder te brengen. En wie van u is het meest en wie is het minst, want gij zijt samen de drieënige, de volzalige God te prijzen tot in eeuwigheid. En gij hebt ons vanmorgen samengebracht om dit evangelie der verrijzenis te stellen in het midden van het geslacht dat toen leefde en dat nu leeft, waarin wel allerlei verschillen zijn, maar waarin zo machtig veel overeenkomsten zijn. Komen hartelijk van u binnen dat gij vanmorgen even dicht bij de gemeente wilt zijn, in haar wilt zijn, als gij waart toen gij uit de doden zijt opgestaan, rondom en bij uw graf, waar gij als een heilige magneet uw dienstknechten, vrouwen en mannen hebt heengetrokken, opdat gij vanmorgen om ons heen moogt zijn, daar in ons moogt wonen door het geloof, en in het bijzonder dichtbij wilt zijn aan hen die u wel gezocht hebben en zoeken, maar op de verkeerde plaats. Opdat ook vanmorgen ontmoetingen en begroetingen van u uit georganiseerd worden, waardoor mensen op het alleronverwachts u tegenkomen, en de vrede groet van uw lippen mogen horen. Vrede, zij uw lieden. En waar gij met macht en majesteit gesproken hebt en spreekt, daar zijt gij ook de machtige om de kluisters van de dood, die ook de gemeente in haar zichtbare gestalte in zoveel opzichten omklemd houden neer te werken en te verbreken. En daar zijt gij de machtige om zondaren, die ook met Pasen, nu de zon van Pasen zo hoog aan de hemel staat, nog slapen, de slaap van de dood te doen horen. De wekroep van Pasen ontwaakt, gij die slaapt, en sta op uit de doden. Daar is in de bovenmate grote kracht, die de Vader aan u verheerlijk heeft, nog kracht overgebleven, om zondaren leven te maken met Christus. Wil al die doodsbanden die er zijn, die we waarin wij erg hebben of die we niet zien of nog niet zien, wil die ontdekken en verbreken, Heere, opdat de gemeente die tot vrijheid geroepen is, in haar stralende levensvorst uitgaat, als een pelgrimstoet ook door deze wereld, in de zalige wetenschap dat de orde der dingen is omgekeerd, en dat niet de dood het laatste woord zal hebben, maar het leven, en dat de dood verslonden ligt in de overwinning van Christus, opdat gij paasvorst vandaag uw paasvrucht, uw paaszegen en uw paaslied zou hebben uit de gemeente, en er ook vandaag, vanmiddag en vanavond mensen elkander tegenkomen, die mogen getuigen, de Heere is waarlijk opgestaan en heeft zich ook onthuld in de gestalte van de dienst des woords, zodat wij hem zagen in zijn koninklijke kracht en heerlijkheid. Wil gij dan, o geest der genade en der gebeden, die bij gebeden uitstorten in de harten, en daardoor alle dingen die niet ter zake doen, aan de kant zetten, en onze paasvullingen of opvullingen verslaan, opdat het gehele paasfeest vandaag in de gemeente en over het geheel der aarde gevuld worden door de vorst van Pasen. Wil gij hem nieuwe heerlijkheid toevoegen, God en Vader van den Heer Jezus Christus, waar hij bloed en tranen gezweten heeft, waar hij is ingegaan in de Godverlatenheid, en hij onder de belofte staat, dat wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, en je nakomelingschap zal hebben, geef ze hem naar uw eigen woord en naar uw eigen belofte. Bereid hem ook vandaag de paasvrucht en de paasvrede en de paasheerlijkheid. Ja, wil hem verheerlijken zoals gij hem altijd verheerlijkt hebt, ook in ons midden. En wil geven dat er plaats voor hem zij in de levende bediening uit het woord Gods van u, den drieënigen God, de Vader en de Zoon en den Heilige Geest. We bidden u in zonderheid voor onze kinderen, voor onze jongens en meisjes, wier harten misschien vervuld zijn met zoveel dingen, dat de paasvorst er nog niet aan te pas is gekomen. Maar wil ze tegenkomen en wil gij ze vasthouden, en laat gij ze zien dat er hier een stralend middelpunt en een hemelse magneet is, die ook jongeren, harten van jongeren weet te trekken en te boeien en mee te nemen op zijn tocht. Zegen de dienst der zending en evangelisatie tot aan de einde der aarde. Wil gij allen die zijn uitgegaan ook uit ons vaderland sterken door de gedurige voorbeden van uw kerk. Wil gij uw woord vruchtbaar maken in onze harten en in de harten van allen die het horen, zodat het met geloof gemengd zij. Heere, neem gij daartoe alle stootblokken en alle stenen weg, die ons hinderen op de weg des geloofs. Wij doen niet anders dan produceren, maar wil gij ze, o God, wegnemen, zodat er een vlakke baan zij voor uw woord. Wij gedragen ons mogen weten door de voorbeden van uw kerk, maar in het bijzonder door de voorbeden van hem, die altijd leeft om voor ons te bidden. daartoe onze schulden vergeven. En het bijzonder de schuld van ons ongeloof. Deze woekerplant die in bijzonder op Pasen zich groot en breed maakt. Wil die macht van het ongeloof snuiten. En wil het klein geloof sterken. En de aarzelenden en benauwden van geest brengen. Tot de ruit aan uw volk bedienen. In de kracht van uw heilige geest. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen u het woord des Heren bedienen uit het evangelie naar Johannes, 20e hoofdstuk, en daarvan de eerste 10 versen die wij straks met u gelezen hebben. Ik noem u dus het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 10. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Want ze wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover. Wij willen dan eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 138, de versen 2, 3 en 4. In die tussentijd worden uw gaven ingezameld en het mogen vandaag, gemeente, voor de collecten voor de diaconie en kerkvoogdij. En zoals gemeente is de extra collecte bestemd voor de dienst van de kerkvoogdij in onze omvattende en uitbreidende gemeente. Het mogen op deze dag uit uw hart een feestgave zijn. Wij zingen Psalm 138, vers 2, 3, 4. opstanding, gemeente van de Heer Jezus Christus, is een gebeurtenis van onvergelijkelijke betekenis. Wanneer wij de schriften nalezen, de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan treft ons in de eerste plaats dat door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen en met de zonde de dood. En dat door één mens, Jezus Christus, de opstanding uit de dood is binnengekomen. Dat allen in Adam sterven en gestorven zijn. En dat allen in Christus worden levend gemaakt. En ieder in zijn orde. Eerst de eersteling Christus, die daarom genoemd wordt de eerstgeborene uit de doden. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Willen wij daarom de opstanding van den Heer Jezus Christus verstaan, dan is ons tegelijkertijd nodig dat wij verstaan hoe diep de val van het menselijk geslacht van God af is geweest. Vandaar dat het in de geschiedenis der kerken doorgaande zaak is geweest dat wanneer het historisch gebeuren van de zondeval vernevelde door welke theorieën dan ook, de opstanding van Christus met gelijke gang vernevelde en uit het gezicht verdween. Want nooit kunnen wij de tweede Adam Jezus Christus in zijn betekenis recht verstaan, wanneer de eerste of de oude Adam aan onze blik zich onttrekt of ons ontgaat. Want nooit zullen wij de heerlijkheid van de paasvorst op de paasmorgen kennen, wanneer we niet weten dat Adam de eerste, de oude mens in hem gekruisigd, gestorven en begraven is, en dat hij nu is opgestaan uit de dood. Wat is het dan groot, gemeente, dat op deze wereld die één groot kerkhof is geworden, met stenen van allerhande afkomst en makeleien opschriften, dat op dit ene grote kerkhof een zerk omhoog is gegaan, steen is weggerold, en dat hij de vicieuze cirkel van de dood heeft doorbroken, en dat hij daar is boven uitgekomen, dat waar de dood heerst over grijzaards en kinderen en zuigelingen en mensen in de kracht van het leven, hij daar in één keer staat met zijn opstandingsheerlijkheid te midden van mensen die verscheurd van hart zijn, die soms zielsbedroefd zijn, die voortgedreven worden door de onrust van hun hart en conscientie, omdat ze opstandelingen waren en zijn tegenover God. En wanneer de zin van de geschiedenis ons ontgaat, en wij niet kunnen begrijpen waarom het mensdom op de aarde is geschapen of het moest zijn te vergeet, dan valt het licht van Pasen onvergelijkelijk schoon over dit kerkhof waarover Christus schrijft als de levende en al meer levenden achter zich aan verzamelt. Want hij heeft de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weggenomen, doordat hij de zonde heeft verzoend, gerechtigheid heeft aangebracht, de overste van de wereld gehoord heeft, zodat het sterven nu niet meer is een hellevaart, maar het sterven is een doorgaan en een ingaan in de eeuwige rust voor allen die van Christus zijn. Wanneer wij gemeente pogen in te denken in enkele samenvattende zinnen de betekenis van de opstanding van Christus, gaat het ons duizelen. Omdat niet alleen de nieuwe mensheid in hem is opgestaan, maar hij ook van wereldwijde betekenis is. En alle dingen in hemel en op aarde een plaats hebben gekregen onder zijn voeten en hand. En hij daarom terecht mag worden genoemd de Heere van de wereld en het hoofd der kerk. Zodat zijn lichaam van paradijs tot wederkomst al maar vormt en samentrekt. En dat rondom dat lichaam van Christus, dat zijn allen die de Vader en de Zoon gaf, een hele wereld nog schut op zijn grondvesten, maar vastgemaakt is met de verborgen touwen en riemen in Christus zelf. Wanneer wij pogen in te denken, gemeente, de betekenis van Christus voor de toekomst, dan is deze wereld niet alleen bestemd voor het vuur en voor het oordeel, maar dan is zij bestemd om in Christus op een wondere wijze te worden herschapen met de nieuwe mensheid erop waarvan hij het hoofd is. Dat deze wereld niet uitzichtloos is, zodat een mens zegt, waar leef ik eigenlijk voor? Maar dat hij door de verbreking van de boeien der zonde en van de dood is opgestaan om deze hele wereld te stellen onder de glanzende stralen van Gods eeuwige trouw. En daar straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal aanbreken waarop gerechtigheid wordt en waarin God zal zijn alles en in al. Zodat dan te begrijpen, gemeente, dat de schepping meetrilt en meebeeft. Wanneer de Zoon Gods en de Zoon der mensen de geest geeft, dat rotsen scheuren wanneer hij wordt weggedragen in het hart der aarde, maar is het dan ook niet te verstaan dat wanneer hij de Heere der schepping uit het graf omhoog duikt, dat opnieuw alles staat te trillen op zijn grondvesten, omdat hij is de Heere van de ganse aarde. O, wat een dag! Niemand was getuige van de opstanding van den Heer Jezus Christus. En de wachters, voor zover zij er iets van gezien hebben, zijn als doden gevlucht, verlamd van schrik. De Heer Jezus Christus, gemeente, is op een wonderlijke wijze op de aarde gekomen. Groot is de verborgenheid der godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Maar hij is ook op een wonderlijke wijze uit deze aarde tevoorschijn gekomen. En het lijkt wel alsof God met opzet de opstanding van Christus in een zeer aanvechtbare positie heeft gesteld, zodat hij de even door voor al de geleerden de kans gegeven heeft om dit heil feit te weerspreken, aangezien niemand met eigen ogen Jezus uit het graf heeft zien tevoorschijn komen. En wij regelrecht zijn aangewezen op het getuigenis van God de Vader, die zegt, ik heb mijn Zoon opgewekt. Op het getuigenis van Christus zelf, die zegt, ik heb mijn leven afgelegd en het weer tot mij genomen. Op het getuigenis van den Heilige Geest, die Christus uit de doden heeft wedergebracht. En daarom mogen vandaag de trompetten schallen. En daarom mogen de lofliederen ten hemel reizen. Voor dit geweldige hemel en aarde en mensheid omvattende feit. Jezus Christus is uit de doden opgestaan. Hoewel dit allemaal onweersprekelijk waar is, gemeente, vinden wij daarvan geen draad terug in de eerste 10 versen van Johannes 20, waarover wij het vanmorgen willen hebben. Want op de opstandingsmorgen van den Heer Jezus Christus staat er niet een blijde stoet van pelgrims die het Halleluja hem toezingen, maar in tegendeel staan enkele vrouwen die totaal uit het evenwicht zijn geslagen. Staat er Maria Magdalena die geheel overstuur is. Lopen en sluipen daar discipelen rond als schapen zonder herder. Wij dreigen in deze 10 versen van Johannes te verdwalen in de droefheid, in de onkunde, in het ongeloof van de discipelen zelf. En toch, gemeente, is het niet waar. Want achter deze Maria Magdalena en achter deze Petrus en Johannes en de anderen staat, onzichtbaar op de achtergrond, de Heer Jezus Christus. Hij is van meet aan vanaf het eerste vers in Johannes 20 bezig om de draden die afgeknapt zijn bij zijn lijden en zijn dood te herstellen en te vernieuwen. Maria Magdalena blijkt als een van de eerste met andere vrouwen waarover Johannes hier niet spreekt erop uit te zijn gegaan, heel vroeg in de morgen, om voorzien van allerhande specerijen Jezus definitief te balsemen. toen zij bij het aanlichten van de morgen bij het graf van Jozef van Arimathea is aangekomen, doet zij de ontstellende ontdekking dat de steen voor het graf is weggenomen. En toen is zij heel snel, net zo snel als haar voeten haar dragen konden, naar Jeruzalem teruggegaan. En ze heeft Petrus en Johannes uit het bed geklopt, of als ze wakker waren, toegesproken en gezegd: ze hebben de Here weggenomen en we weten helemaal niet waar ze hem gelegd hebben. Dat is, gemeente, de inzet van de paasmorgen in de Bijbel. Mensen in verwarring. Mensen die het niet weten. Mensen die op alle manieren geschud worden. Dat is wel een vernedering voor de paasvorst. Dat terwijl hij reeds staat in de staat van zijn verhoging, hij door zijn discipelen wordt weer teruggetrokken in de staat der vernedering. En dat Maria Magdalena, u weet dat wel, zij kwam uit Magdala, ten westen van de zee van Tiberias, een vrouw die door zeven duivelen bezet was, allerhande wijze in de macht van de duivel opgeknoopt en samengeknoopt, die als een brandhout uit het vuur had gehaald. Petrus, die hem eenmaal beleed als de Christus, de zoon van de levende God. Johannes, die aangelegen had aan zijn borst en zijn tiende onvergetelijke uren met Jezus had doorgemaakt in zijn hart. Waar was hun geloof? Het was er niet, gemeen, althans niet in oefening. En nu gaat de Heer Jezus Christus na waar zij hem zijn kwijtgeraakt. Dat is altijd een belangrijk punt. Waar zijt gij de Heere, zo gij hem kennen moogt, kwijtgeraakt? En dat is heel duidelijk voor hen aan het graf. Daar is met Jezus hun hoop begraven. En daar zal de Heilige Geest hun hoop opgraven. En dat geldt vandaag nog precies met mensen die, hoewel in heel andere omstandigheden, Jezus zijn kwijtgeraakt. Die wel weten wat er vroeger allemaal tussen God en hun ziel gepasseerd is, maar die blijkbaar met God bedrogen zijn uitgekomen. En die dat niet in de dode constaterende zin waarnemen, maar in de levende klacht. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel oversteld. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en ik sprak niet. Dat betekent, gemeente, Christus is dood. Maakt dat voor u zoveel verschil? Die nooit uit zijn graf gekomen is. Laten we nou eens heel eerlijk zijn. Als deze kerkdienst en mogelijk anderen niet op het programma gestaan hadden, en er was geen Johannes 20 en noem ze maar op. Maakt dat nou zoveel verschil in uw leven als Jezus nooit uit de dood was tevoorschijn gekomen? Voor Maria wel. Petrus en Johannes ook. En allen die hem hebben leren lief krijgen ook. Die zeggen, dan mag ik niet leven. Er is alles dood. Jezus is dood. Kijk, gemeente, nu is daar een verborgen trekking van de Heilige Geest naar die plaats waar de discipelen van toen Jezus zijn kwijtgeraakt. En dat doet de Heilige Geest vandaag nog. Daar zal het gaan daar. En nu weten wij zeer wel dat de heilsfeiten als heilsfeiten zijn gebeurd. En dat wij ze niet gaan overdoen. En tegelijkertijd weten wij, gemeente, dat heilsfeit voor heilsfeit
persoonlijk aan het hart, hoe verscheiden dan ook, wordt ingedraaid. En het wondere werk van God is altijd zo, dat wanneer hij u iets nieuws wil duidelijk maken, hij u niet alleen het oude doet opdrogen, maar in het bijzonder dat hij u in een impasse brengt, waar ge zelf niet uit kunt komen. Want Gods weggemeente loopt voor deze discipelen door het graf. Dat hebben ze nooit gewild. En willen wij ook niet. En Gods licht gaat altijd dagen in en door die donkere tunnel heen. Dat geldt geestelijkerwijs, gemeente, maar dat geldt ook van de heilsfeiten zelf. En wanneer God een mens een stap verder wil brengen op zijn heilsweg, wel, dan laat hij hem vastlopen met zichzelf, opdat zijn werk een wonder zal zijn. Want waar wij zeggen, dat is het einde, daar zegt God, dat is mijn begin. En waar wij zeggen, dat is de dood, dan zegt God, dat is het leven. En waar wij zeggen, dat is de vernedering, daar zegt God de verhoging. Zo neemt God ook in Christus en met Christus en achter Christus de zijnen mee. Dat is de wonderervaring van de hele kerk van het begin tot het eind der schepping. Dat als wij omringd van tegenspoed bezwijken, moet een heid leven zijn. Dat geldt in het bijzonder in het kardinale stuk van Jezus dood, van Jezus begrafenis en van Jezus opstanding. Hij gaat door, ook vandaag, met den Heer Jezus Christus te prediken in de volheid van zijn verlossing. Wat is de Heer wijs gemeen? Want wanneer hij zich voortijdig, dat is ook ontijdig, aan de discipelen had vertoond, terwijl zij er nog niet op voorbereid waren, wel, zij hadden het bestorven van de schrik. Ze waren er helemaal niet klaar voor. En dat doet de Heere Christus vandaag nog niet. Met alle verschil daartussen is het toch dit het gelijke. Hij komt daar waar hij zijn wil precies op tijd. Maar hij zorgt dat hij zijn paaslied krijgen zal. Toen en nu. Dat hij zijn paaslied krijgen zal. Toen en nu. Hij snakt ernaar om zich aan zijn kerk te openbaren. Want Maria Magdalena en Petrus en Johannes, ze mochten lopen wat ze wil. Maar Christus is veel begeeriger om zich aan hen te verklaren als de paasvorst dan zij, om hem als de paasvorst te leren kennen. En is dat vandaag nog niet zo? O, gelukkig wanneer God u gisterenavond of vannacht of vanmorgen of de hele week reeds opwekte om hem te zoeken aan de troon der genade. Maar weet ge wel dat hij veel begeeriger is naar u dan gij naar hem. En dat Christus nooit iets doormaakt of het is met en voor zijn volk. Als hij aan het kruis hangt, voor u. Als hij in het graf gaat, voor u. Als hij opstaat uit de doden, voor u. Want hij is onvergelijkelijk rijk. Zo rijk, dat eenmaal alle knieën hemel en aarde zich voor hem buigen zal. Zo rijk, dat hij deze arme mensen in één keer schatrijk had kunnen maken. Maar hij deed het niet. Hij deed het langzaam, maar zeker. En hij zoekt zijn paas niet. Nu zien wij dat op de achtergrond Christus Petrus en Johannes uit haar huis haalt. Nog wel door middel van een vrouw. Deze standaardtypen onder de apostelen worden door een onevenwichtige vrouw zomaar uit hun huizen gehaald. En ze gaan. Dat kan, gemeente, dat we door een mens die vreselijk in de put zit,
uit het lood is geslagen, werkzaam worden gemaakt. Zo werkzaam dat ge erop uitgaat. En ge ziet dat gebeuren. Johannes de jongere loopt vrij snel. Petrus, die wat ouder is, loopt wat langzaam. En hij heeft ook nog wat te dragen op zijn hart, weet u wel. Er zit zo'n heleboel wat zijn gang bezwaar. Zijn er hier ook wel? Vanmorgen naar de kerk gekomen zijn met de diverse stenen op haar hart. Want zit niet terug. Het is geen vlakke vaart. Petrus gaat, hij blijft niet daar. De vurige Petrus wordt in zijn loop gestart. Hij wordt geestelijk wat ouder en wat rijk. En wat voorzichtiger. Johannes komt bij het graf. En hij ziet inderdaad de steen afgewend. Blijft aan de ingang zitten of staan. En u ziet hem als het ware zo peinzend kijken in dat graf. Want het is een wonderlijke zaak in dat graf. Hij durft er weliswaar niet in. Hij is wat schuchter van aard. Maar hij begrijpt, hier is iets heel bijzonders aan de hand. Dan gaat er iets daar, iets gloor, zo. Terwijl men zo graag bevestiging van dat leven zou ontvangen. Hij ziet de doeken. Die doeken zijn eigenlijk één grote prik. Dat Jezus namelijk er niet meer is. Maar dat hij is opgestaan. Petrus komt er ook bij. Zijn karakter blijkt opnieuw, hij wil er het zijne van weten. Hij mag dan minder mystiek zijn dan Johannes. De daadkracht bij Petrus is sterker. En zijn aard is anders en zijn karakter is anders. Hij kan die onzekerheid niet verdragen. Petrus gaat erin. Wat staat er? En hij zag. Dat woord zien, gemeente, dat betekent hier met grote aandacht waarnemen. Diep op uzelf laten inwerken. Uw gedachten erbij halen. Wat valt hem dan op? Dat er zo'n orde in dit graf is. Daar liggen de doeken waarin Jezus gewonden was, toen hij van het kruis was afgenomen. En zowaar, daar ligt ook de hoofddoek afzonderlijk opgerold op de plaats waar Jezus met zijn hoofd gelegen heeft. Dat wil dus zeggen, gemeente, toen Jezus het graf verliet, heeft hij het graf niet in wanorde achtergelaten, maar in de grootst mogelijke orde. En nu is het Jezus Christus zelf die Johannes daar op de drempel van het graf zet en Petrus erin haalt en eigenlijk in die doeken zegt: dat was het laatste dat jullie aan mij deden. Maar nu zijn ze een prediking van het eerste wat ik in mijn opstanding voor jullie heb gedaan. Daar brak het af. Hier knoop ik weer aan. Mijn Petrus dringen wel stralen naar binnen, maar het is nog maar een flauwe hoop. Vastheid en beslistheid is er nog niet bij. Gemeente, wat kan de Heer Jezus ontzettend dicht bij een mens zijn, zonder dat die mens het nog weet. Wat kunnen ook vandaag heilbegerigen door een hele dunne glaswand van zijn persoon gescheiden zijn, terwijl ze hem toch niet zien. Hagar, stierf bijna van dorst en Ismaël haar zoon helemaal. Omdat er geen waterfontein was, althans die ze zag. En er was er een heel vlakbij en ze zag hem niet. Meente, wat is dat wonderlijk, dat Petrus en Johannes haast onder de adem van Christus sterven. En dat zij het toch nog niet wist. Maar als Johannes Petrus zo ziet waarnemen, dan gaat hij er ook in. De schuchterheid wordt overwonnen. En het resultaat is, en hij zag het, precies als bij Petrus, en geloofde. En geloofde. Wat geloofde Johannes? Sommigen zeggen dat Jezus gestolen was. Maar dat, gemeente, is met de schrift, dacht ik, niet vol te houden. Hij geloofde dat Jezus klare bevattingen ontbraken hem, dat Jezus was opgestaan. Dat is het grote hoop. Daarin ging hij Petrus voor, Johannes de peinzende, de man die het allemaal van binnen moest verwerken, brak hierdoor. En daarvoor is Petrus gebruikt. Want Petrus ging vooruit en zei daar en daar en dat. Hij wees het hem aan. En Johannes had er veel meer vrucht van dan hij zelf. Dat kan. Dat ge iemand de plaatsen aanwijst van de heilsdaden God. En dat die anderen ontvankelijker gemoed heeft dan gij zelf. Johannes geloofde. O, wat zijn Gods leidingen wonderlijk, ook op Pasen. En wat klinkt ons hieruit tegemoet, houd vol. Gij die den Heere zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, gij die naar den Heer Jezus Christus leerde vragen, ook op het paasfeest. Al zit ge misschien nog op een heel verkeerde plaats naar hem te zoeken. Houd aan, gij die waarlijk de enige troost in leven en sterven begeert te kennen. Houd aan in het gebruik der middelen. Houd aan in de gebeden. Want de Heere leidt door de prediking ook vanmorgen tot de aarzelenden. Zo in dat graf, dat hij zegt, zie eens wat een orde. Het is niet een geur, waarvoor gezegd, oh verschrikkelijk wat een wal. O nee, hier geurt alles van de liefde God. Hier is de plaats waar Christus gelegen heeft. Kom maar kijken, mensen. Daar ligt zijn hoofddoek. Daar is hij netjes samengerold. Daar heeft dat hoofd gelegen. Met die ogen gesloten die glansden van de heerlijkheid en de liefde God. Daar lag die mond gesloten, die al maar sprak woorden van eeuwig leven. Daar lagen die oren die al zo ras waren om te luisteren, met de klachten van mensen die niets meer hadden. Daar lagen zijn handen saamgevallen, die zo wijd waren uitgebreid naar een wereld in schuld. Daar lagen zijn voeten, die nooit rap waren om kwaad te doen, maar die snelden naar de ellendige. O, houd dan vol, want Christus is uit de doden opgestaan. U zijn er heel wat mensen, die op de paasmorgen alleen maar woorden van verachting over hebben, voor zulke stakkers en stumpers als Petrus en Johannes en Maria Magdalena waren. Maar dat hoeft u niet te doen, dat doen ze zelf wel. Want wie waarlijk gelooft en tegelijkertijd met zijn ongeloof worstelt op leven en dood, die heeft voor dat ongeloof geen goed woord over. Maar alleen een ware gelovige weet hoe verstikkend de greep van het ongeloof kan zijn. En schijngelovigen weten niet wat ongeloof is en de strijd daartegen. En nu verklaart Johannes, van eigen wijze hoe hij ertoe gekomen is en zegt, ach, wij wisten de schriften niet, dat hij van de doden moest opstaan. Dat wil zeggen, hij schrijft zijn eigen onkunde voor eeuwig in de wijk. Op kinderen zeer. Die zijn eenmaal eerlijk gemaakt voor God en worden ook eerlijk voor de mens. Hij schrijft zijn eigen ongeloof op en zegt, ach lieve mensen, ik begreep de Bijbel niet. Al had ik er van mijn jeugd af aan in gelezen. En dat was niet overbodig, dat kon in onze gemeente nog wel wat trouwen. Maar het wil alleen maar zeggen, ach lieve mensen, wat hebben wij nodig? Dat wij de zin, dat wij de mening, dat wij de bedoeling der schriften verstaan. Dat we niet aan de letter blijven hangen, maar dat wij de geest van de letters proeven en smaken. En dat wij de gang van de gezalfde Gods door de Bijbel heen leren kennen voor ons eigen hart en leven. Ik heb het niet begrepen, zegt Johannes, dat de schriften spraken van een Messias, jawel. Maar van een lijdende en een stervende en een opgestane Messias, dat heb ik niet geweten. O gemeente, wat is dat erg? Wanneer wij de schriften in huis hebben, en wanneer we in die schriften van dag tot dag trouw lezen, kan dat van u gezegd worden. En wij verstaan de mening van de schriften niet. Dat herkent Johannes en Petrus ook. Dat wil zeggen, we hebben den Heilige Geest zo nodig in de verlichting ervan. En daarom gemeente nooit of het woord of de geest, maar altijd achter dat woord om den geest. Want wat kan de Heer het geven dat wij de schrift lezende het vlees en bloed van Christus eten en drinken? Wat kan de Heer het geven dat een schriftwoord voor ons open gaat? En dat het met ons meegaat vanuit de prediking de gehele week door? Of dat we een hele morgen of een hele avond mee bezig zijn? Dat is niet dat vluchtig lezen van de Bijbel terwijl uw hoofd krioelt met 100 andere dingen, nee. Maar dat is dat stilgezet worden. Dat lezen van de schriften van het oude en nieuwe verbond, terwijl de stem Gods u tegenklinkt. Dat is niet dat je daar biddend en vragend, roepend, maar ook lezend het woord, Gods woord, en verstaan. O, wat kan de Heer ook over een paasgeschiedenis een licht laten schijnen. Wat hebben wij dan toch licht nodig ook op dit paasfeest mee? En wat hebben we dan toch gezicht nodig in het woord God, om hem die het verborgen cement van de schriften is te verstaan? De opstanding van Christus staat in het Oude Testament. Al staat het al zodanig met geen letter en geen woord. Bijvoorbeeld Jezus Christus zal sterven en opstaan, maar wel dat wanneer hij zijn ziel, dat is de ziel van de Messias, tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand, dat is de hand van de gestorven en opgestane, het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij overleeft zijn eigen dood. Hij staat boven zijn eigen graf. Hij gaat zitten op zijn eigen zerk. Hij opent zijn eigen testament en verbond der genade. Wie, o gemeente, is in staat om ooit boven zijn eigen graf uit te komen? Jezus Christus, gestorven om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardig maak. Daarvan is het Oude Testament vol. Van deze koningsheerschap hij God. Wanneer van hem gezegd wordt dat hij eeuwig leeft. En dat hij eeuwig regeert, en dat de Vader hem de gewisse weldadigheden van David geven zal. Dan betekent dat ook dat hij hem uit de doden wederbrengt, opstaat door zijn kracht. Dan krijgen we ook licht over de opstanding van zijn volk. Want Jezus Christus en zijn volk zijn niet twee maar één. Als hij opstaat, dan ook zijn kerk. Als hij begraven wordt, dan ook zijn kerk.
Met andere woorden, gemeente, dat de Vader dezelfde kracht waarmee hij Christus uit de doden opwekte vanmorgen gebruikt om zondaren leven te maken. En hoe diep wij weggezonken zijn in de doodslaap van de zonde valt niet te zeggen. En daarom is diezelfde alvermogende kracht Gods nodig om dode zondaren leven te maken. Hij zal ons, zegt Johannes, zegt Hosea, na 2 of 3 dagen levend maken. Wij zullen met hem verrijzen. Dat is de profetie. Geestelijk. Wanneer we wakker worden uit het doodslaap der zonde. Ons lichaam. Als ons lichaam rust in hol. Zij wisten de schriften niet. Wie kent de schriften? Dat God niet is een God der doden, maar een God der levenden. Dat in Isaac op een altaar is afgebeeld Christus in zijn offerande. Dat in het ontslag van Christus van Isaac van dat altaar is afgebeeld de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat Israël in Egypte, de begrafenis van Israël in Egypte, van Israël in Babel profetieën waren. Van de begrafenis van Christus. Dat Jona in de walvis een profetie was. Dat Christus zou zijn in het hart der aarde. Gemeente, wij hebben de zalving van Gods geest nodig. Om de eenheid van Oud en Nieuw Testament te zien. Kijk, dat wisten ze nog niet. En daar zijn die boeken nu het middel voor om hun aandacht op te richten. En zo kan God allerlei dingen in uw leven gebruiken. Allerlei zaken, ontmoetingen, waardoor je achteraf zegt, kijk, dat was nou voor mij het middel om op het woord Gods te letten. Gemeente, let erop, want de discipelen gaan naar huis. En ze gaan naar huis met een glorend geloof, glorend opstandingsgeloof. Het is mogelijk voor hen geworden dat Christus uit de doden is opgestaan. En nu gaan wij straks ook naar huis. De discipelen gingen naar huis, de wachters gingen naar huis, ze gingen allemaal naar huis. Alleen, wat een verschil. Die wachters waren als dood. En die wensten dat Jezus nooit uit zijn graf gekomen zou zijn. Want ze begrepen wel, iemand die uit de doden opstaat, dat is onze rechter. En nou een van beide, gemeente. Wij gaan naar huis, als God het u geeft met het geloof van Paulus. Ik weet in wie ik geloofd heb, want Petrus en Johannes zijn later heel wat stukken verder gekomen. Of ge gaat naar huis mogelijk, dat gezegd als Jezus uit de doden is opgestaan, dan kan hij de banden en de boeien van mijn dood ook verbreken, waaronder ik gebonden en begraven. Je kunt ook naar huis gaan, gemeente, misschien zonder gedachten, maar dan hebt u toch gedachten van ik hoop maar dat Jezus nooit uit zijn graf komt. Weet wel dat wij vanmorgen een tocht gemaakt hebben naar een graf. En dat wij tegelijkertijd op weg zijn naar ons graf. Want Jezus Christus komt nog eenmaal terug. Zijn opstanding is nog maar een voorspel op dat machtige wat nog te komen staat. Dat hij die het hart van de aarde is geworden tevoorschijn zal treden als de rechter van hemel en van aarde. En
dat hij dan zal zeggen, gij doden, staat op. En wij allen voor hem sterven. Gemeente, de discipelen gingen naar huis met hoop in hun hart. En dat die hoop hing natuurlijk samen met een ontwakend geloof. En voordat het avond is, weten ze meer. Want het ware geloof is een ontsluierend geloof, is een werkzaam geloof, is een geloof dat God de Heilige Geest onderhoudt, bedient, ontvouwt, verder brengt. Gemeente, hoe gaan wij naar huis? Want Jezus leeft. God zij gedankt. Jezus leeft. Hij is de levende en de opgestaan. En hij zegt tot elk en ieder die in hem gelooft. En gij zult met mij leven. En deze boodschap, gemeente, vraagt geloof. Want deze levende heeft recht erop dat hij geloofd wordt en gekend wordt en geëerd wordt. Voordat het avond is, heeft hij zijn paaslied. En weet u wat zijn paaslied is? Wanneer mensen tot in de diepste lagen van hun ziel getuigen, de Heere is waarlijk opgestaan. Daar kijkt de Heer Jezus Christus ook in huizen naar. Dat er mensen vandaag, vanmiddag, vanavond, morgen tegenkomen. Die zeggen, zeg maar, de Heer is waarlijk opgestaan. Kijk, en daar hoorden Petrus en Johannes en Maria Magdalena ook bij. Wat een wonder, gemeente. Dat God altijd opnieuw elke generatie wil inleiden in de heilgeheimen van deze heilsfeit. Jezus krijgt zijn lied. Daar dorst hij naar. En de Vader zorgt ervoor dat het gebeurt. Hij draagt er zorg voor dat zijn zoon vandaag ook in huizen zijn paaslied, zijn paasvrede, en zijn paasvrucht ontvangt. En daarom mag de eerste klaroenstoot zijn, ook te midden van deze tastende vrouw, van deze aarzelenden en peinzenden en aanvankelijk tot het geloof gekomen zijn de discipelen, mag de klaroenstoot zijn, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En omdat hij is opgestaan en omdat hij leeft, is hij de werkzaam om die overwinning uit te delen. En dat schrikbarend ongeloof, dat als een vampier alle uitgangen van de ziel bezet, en de levenskrachten en de levenssappen wegzuigt, om dat te doorbreken. Gezegende zielenarts, mogen wij wel zeggen, gemeente, met een zo groot geduld, dat hij de aarzelenden en verslagenen in ons midden bij de hand neemt. Hij zegt, zie op mij, want ik leef en gij zult leven. Kijk, gemeente, dan krijgen we wel persoonlijk bezoek, want genade is particulier. Maar genade is tegelijkertijd een gemeentevormende kracht. Want deze individuele schapen, deze schapen afzonderlijk worden allen in de vergaderzaal van Christus kerk gedreven. En wanneer ze deze hier, die daar, Jezus hebben ontmoet, dan staat er 's avonds, wanneer ze allen vergaderd zijn, en ik zou zeggen, er moest vanmiddag maar niemand ontbreken, want dat kon net uw paaszegen zijn. Wanneer ze allen bij elkaar gebracht zijn, en alle harten en zinnen vervuld zijn met Jezus de opgestaan,
dan staat hij in het midden. En hij zegt, vrede zij uw lieden. Amen. Wij zingen gemeenten uit Psalm 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion samen tot u met stil ontzag. En wat er meer volgt in Psalm 65 vers 1. Danken en bidden. Almachtige, barmhartige God, wij danken u dat gij ons vanmorgen verkondigd hebt dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan en dat zijn opstanding van evenveel gewicht is, ja, steeds gewichtiger wordt naarmate de eeuwen en de jaren voortsnellen naar het eindpunt waarin hij als het verborgen hart der aarde nog eenmaal komen zal om zich bekend te maken aan levenden en doden. Daarom hebt gij getuigd, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. En wij bidden van uw zielenarts, specialist in alle ziekten die met ongeloof en kleingeloof te maken hebben, wil gij vandaag zo aan mensenharten arbeiden en werken, dat gij de boeien van ongeloof en kleingeloof verbreekt. En dat mensen uit de bevrachting van de stenen waaronder zij begraven liggen, en waarvan de steenhoop met de dag wordt groter gemaakt, dat gij door uw alvermogend woord wilt binnenbrengen in dat heerlijk levendmakend werk met Christus. Ach Heere, wij smeken vandaag dat gij wonderen wilt doen, omdat gij toch mensen wederbaart uit de opstanding van Christus. Zoals Petrus, die nu nog aarzelend in het graf keek, later zo ruim gezongen heeft, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarom vragen wij van u, dat gij vandaag mensen, die zo diep verzonken liggen in de doodslaap van de zonde, dat zelfs nog niet de uiterlijke zaak van vaasen hen raakt, door uw alvermogende kracht, zo heerlijk en onwederstandelijk en krachtig en zoet, worden getrokken, dat gij levend maakt met Christus, en dat gij die opstaan uit de zonde graag. Dat gij ook de waarheid van de opgestaard. En al de uitwerkingen daarvan die met vaken ons na nog nader verklaard zal worden. Ook in heerlijkheid in de gemeente mag worden uitgedraagd, gekend en geloofd. Heren, leer gij ons uw hartelijk liefhebben, want gij zijt de Heere onze sterkte. En wil gij ons binden aan de zegenwagen van den Heer Jezus Christus. En doe ons toch, o God, aller genade en barmhartigheid sterven. En alles wat wij hier zicht en tastbaar voor ons willen hebben, maar dat de rijkdom van dood gestaard in al zijn heerlijkheid en noodzakelijkheid ook nader aan de harten worden verklaard. Wij zeggen uw naam dank voor alle zegeningen van allerhande aard. Ik heb sommigen in het bijzonder gezegend, zoals anderen in het bijzonder heb beproefd. Ik heb sommigen in het bijzonder verblijd, terwijl ge anderen bijzonder hebt neergeslagen. Wil gij met de neergeslagenen zijn in hun droefheid, die treuren over een man, over een vrouw, over een kind, over een vader of een moeder, opdat zij niet de levende bij de doden zullen zoeken, maar dat zij van de graven van de hunnen worden voortgeleid naar het graf van den Heer Jezus Christus. Omdat we bij het graf van de onze niets vinden dan dood en ontbinding, maar bij uw graf de geur van uw eeuwige liefde, dat hij uit de doden is opgestuurd, opdat onthechting zou plaatsvinden op deze aarde. En we niet over onszelf en ons verlies zouden heen gebogen blijven liggen, maar als een klimop, als een winger, ons zouden hechten aan de levensboom Christus. Wil gij dat ontdekken, hoe nodig dat is, opdat wij radicaal, dat wil zeggen vanuit onze wort, worden overgevolgd en ingezet. Zegen uw woord. Zegen gij het echtpaar dat deze afgelopen week 55 jaren is getrouwd geweest. En die de behoefte hadden om die dankzegging en voorbeden voor uw aangezicht neer te leggen. Wil ze zegenen met de verborgen goddelijke zegen in Christus Jezus uw Zoon. En met een heilige geest versieren tot kennis, tot verdieping en verbreding en verhoging, dat gij recht gekend en geëerd en geprezen moogt worden. En al hun nood, hun dankzegging en voorbeden, evenals die voor de hele gemeente, ook voor de volgende middag, dienst en morgenochtend de dienst, worden overgenomen door hem, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nog samen gemeenten uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En wat daar meer volgt in Psalm 119, vers 65.
Bederf dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.